Gemeente, de schriftlezing in deze dienst is opnieuw uit 1 Koningen 17. En we lezen vanmiddag de versen 8 tot en met 24. 1 Koningen 17, de versen 8 tot en met 24. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In 1 Koningen 17, te beginnen bij vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: de Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: de Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze dienst staan we opnieuw stil bij een gedeelte uit het leven van de biddende profeet Elia. En de tekst voor de prediking vindt u in 1 Koningen 17. En daarvan allereerst het 17e vers, vervolgens vers 21 en dan vers 24. 1 Koningen 17, vers 17. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat er geen adem in hem overgebleven was. En dan vers 21, en hij, dat is Elia, mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan. En zei de Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En dan vers 24, toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Gemeente, naar aanleiding van deze drie versen en ook dit gedeelte staan we in de eerste plaats stil bij een ernstige beproeving. In de tweede plaats bij een vurige bede. En in de derde plaats bij een heerlijke belijdenis. Een ernstige beproeving, een vurige bede en een heerlijke belijdenis. Gemeente jong en oud, vanmorgen hebben we gehoord hoe de profeet Elia gestuurd werd naar Zarfat. Het water in de beek Krit was opgedroogd. En pas op dat moment zei de Heere dat hij moest gaan naar Zarfat. De Heere zou daar zorgen voor een weduwe en die zou voor Elia zorgen. En Elia is gegaan, dwars door het door hongersnood geteisterde Israël. En toen kwam hij daar aan, daar in Zarfat, en toen zag hij daar bij die poort die weduwe die wat hout sprokkelde. En met haar is hij meegegaan. Alleen, ze had eigenlijk niets meer te eten dan een beetje meel en een beetje olie. En Elia vroeg of dat ze dat voor hem klaar wilde maken, want de Heere zou verder voor haar zorgen. En we hebben het gehoord vanmorgen hoe dat meel en die olie niet opraakte. Iedere keer was er genoeg. En zo hebben we de lijn doorgetrokken naar Christus, die van zichzelf zegt, ik ben het levende brood. Als we van hem mogen ontvangen alles wat nodig is, ja, dan zullen we niet meer hongeren en niet meer dorsten. En de olie is het beeld van de Heilige Geest, die de Heere ook wil schenken in ons hart en leven om het woord toe te passen. Uit de hemelse voorraadschuren geeft de Heere de weduwe en haar zoon en Elia iedere keer precies genoeg. Maar gemeente, die rijk gezegende woning in Zarfat, die wordt plotseling getroffen door een ernstige beproeving. Want de zoon van de weduwe wordt ziek. Ernstig ziek. We hebben het samen gelezen, totdat geen adem in hem overgebleven was. Wat voor ziekte het geweest is, is onbekend. Wellicht een acute, ernstige ziekte waaraan het kind sterft. En waarschijnlijk kwam alles zo plotseling dat de moeder geen gelegenheid meer had om zich met de ziekte van haar kind tot Elia te wenden, om hem te hulp te roepen. Gemeente, wat een slag voor deze vrouw. En degene die een kind hebben verloren, die weten maar al te goed wat dat betekent. Een kind verliezen dat is wel een van de ergste dingen die ons kunnen overkomen. Dan wordt ineens je leven totaal veranderd. Daar zit de moeder met een gestorven kind op haar schoot. Aangezien Elia hem straks naar boven draagt, denken we dat hij nog niet oud was. Misschien 6 jaar of 9 jaar. Kinderen, je bent niet altijd oud als je sterft. Ook in je jonge leven kun je worden opgeroepen om voor de Here te verschijnen. En dan is maar 1 ding nodig. Dat je een nieuw hart hebt ontvangen. Bid je daarom? Of mag je al een nieuw hart hebben? Een hart dat naar de Here uitgaat. Een hart dat voor Hem klopt. Is de liefde van God in je hart uitgestort? En is daar ook wederliefde tot Hem? Ben je een kind van de Here, het eigendom van de Here Jezus Christus? O, zoek de Here in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen zullen, van de welke je zeggen zult: ik heb geen lust in dezelve. Deze vrouw is geslagen met de ergste slag die haar kon overkomen. Na haar man, haar enige kind. Een man verliezen of een vrouw verliezen, dat is erg. Sommigen weten dat. Verschrikkelijk. Maar je kind verliezen, die normaal gesproken pas na je zal sterven. Nu is ze alles kwijt. Ziet u ze zitten daar, in die woning te Zarfat. Nee, dan hoef je niets meer te eten. Ook al is er genoeg meel en olie. Daar heb je geen oog meer voor. Al die weldaden ontgaan je ten eenenmale. Je weet maar 1 ding. Het is voorbij. Geen lachende jongen meer. Geen roepende jongen meer. Geen jongen meer die verzorging nodig heeft. Wat een proeving. Het meel in de kruik en de olie in de fles zijn tekenen van bijzondere bemoeienissen van God. Maar het kind kan er niets meer mee doen en de vrouw ook niet. Zo kunnen weldaden van de Here in het leven van degene die Hem vrezen veel betekenen. Maar er kan een tijd komen dat we er blind voor zijn, dat we er niets mee kunnen doen. U mocht Gods goedheid proeven en smaken. Maar door gebeurtenissen in uw leven is het nu allemaal zo donker van binnen. Alles valt weg. En ten diepste is het, dat weet u wel, dat u weer de Here gaat zoeken. Gemeente, de weg van het geloof loopt soms van beproeving tot beproeving. We zien dat ook in het leven van Gods kind en knecht Elia. Door het geloof mocht hij drinken uit de beek Krit, maar de beek droogde uit. Door het geloof mag hij nu in Zarfat leven uit Gods hand, maar de zoon van de weduwe sterft. Wat een beproeving ook voor Elia, wat zal deze weduwe nu zeggen van de God van Israël? Elia is geschokt, gemeente, tot in het diepst van zijn ziel. Ook hij begrijpt niet wat de Here daar nu mee voor heeft. Plotselinge ernstige beproevingen grijpen diep in. En de aanklacht van de vrouw is daarom niet vreemd. Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Nou, dat is heel wat ze zegt. Let u trouwens op de volgorde. Ze zegt allereerst: zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Dat Elia een man Gods is, gelooft ze. Ze had groot leren denken van de God van Israël na de redding van de hongerdood. Want het meel en de olie raakten niet op. Maar nu is haar zoon toch nog gestorven, niet van de hongerdood. Weet u nog wel, dat zei ze. Het laatste restje eten toen Elia daar kwam en dan zullen we sterven. Nu is haar zoon niet gestorven van de honger, maar aan een ziekte. De God van Israël is een heilige God. Hij kan niet tegen onheilige mensen en daarom zijn de oordelen gekomen over Israël. Wordt zij nu ook vanwege haar ongerechtigheid gestraft? En is de profeet gekomen om haar aan die zonden te herinneren? Gemeente, het is opmerkelijk dat de weduwe in haar aanklacht spreekt over haar ongerechtigheid. Deze beproeving die herinnert haar aan haar zonde. Dat gebeurt vaker. Als je iets in het leven meemaakt, iets ergs, dan kun je bij jezelf te raden gaan, waardoor komt dat nu? Waarop wil de Heer me wijzen? Is het op een bepaalde zonde? Er zijn uitleggers die denken dat deze vrouw een zondige vrouw geweest is. Een publieke vrouw. En dat haar zoon uit ontucht geboren zou zijn. We kunnen dat trouwens nergens in de Bijbel terugvinden. Maar waar ze ook aan denkt, ze voelt in ieder geval wel haar schuld. Want ze spreekt over mijn ongerechtigheid. Is de dood van haar kind een straf op haar zonde? Toen de discipelen die vraag stelden over die blind geborene, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Wat zei de Heere Jezus toen? Dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En is het ook in deze geschiedenis niet zo? Door middel van deze weg zal die vrouw, die weduwe, komen tot een heerlijke belijdenis. Juist door de diepte heen zal blijken wie God is. En dat zijn woord waarheid is. Nu weet ik, zo zal de weduwe straks mogen zeggen. En die geloofswetenschap die wordt gewerkt door diepten van ernstige beproevingen heen. Ja, in de diepte van de beproeving blijkt wat degenen die de Heere mogen vrezen aan hun God hebben. En dan zegt Job op de mesthoop, in alle moeite en zorgen, ik weet, ook hij zegt ik weet, door de werking van de Heilige Geest, ik weet, mijn Verlosser leeft. En geliefden, als dat praktijk mag worden in ons leven, dan zouden we die weg, hoe moeilijk ook, niet graag hebben willen missen. Misschien dat er nog iemand denkt aan die aanklacht van deze vrouw. Nee, ze is hier niet op haar plaats. Ze is het niet eens met de weg die de Heere met haar gaat, maar u kunt haar toch wel begrijpen. Laten we bedenken dat het een wonder is als een mens eenswillend is geworden. Ook degenen die de Heere mogen kennen, die hebben dat niet van zichzelf. Als je plotseling wordt ontslagen, dan zeg je niet zomaar, ja, dat is de weg van de Heere. Dan ben je boos, opstandig. Of als het niet lekker loopt in het bedrijf, dan zeg je ook niet gelijk, ja, de Heere die leidt alle dingen, ook dat. Maar kan de storm in het hart opsteken, de boosheid en de vuist naar boven gaan. Waarom? In plaats dat de handen gevouwen worden en gevraagd wordt, waar Waartoe, Heere? Gemeente, wat moet Elia te midden van deze ernstige beproeving zeggen? Weet u wat me zo opviel tijdens de voorbereiding? Dat Elia op geen enkele wijze op deze aanklacht van de weduwe ingaat. We zouden misschien denken, nou, deze man Gods, ja, die weet toch wel een reactie te geven. Of een dominee die op bezoek komt in hele moeilijke omstandigheden, die weet dan toch wel wat te zeggen. Elia heeft geen antwoord op de vraag, op de klacht van de vrouw. Toen hij voor koning Agab stond, toen wist hij wel wat hij zeggen moest. En straks op de Karmel weet hij het ook. Maar hier weet hij niet wat hij zeggen moet. Gemeente, ik heb het wel eens vaker gezegd. Er zijn mensen die menen dat ze altijd wat moeten zeggen. En ze bedoelen het goed. En dan komen ze bij iemand waar iemand plotseling is overleden. En zeggen ze, je moet er maar in berust. Alsof dat vanzelf gaat. Iemand moet maar in de diepte van de beproevingen zitten, van de tegenslagen. Of het wordt je niet door mensen aangedaan. En dat is allemaal goed bedoeld, maar we willen veel te veel zeggen. Wat zijn mensen woorden soms onuitsprekelijk arm. Ik weet het soms ook niet wat ik moet zeggen. Als je in situaties komt bij gemeenteleden die het heel moeilijk hebben, waar iets ergs gebeurd is. Ja, dan is spreken zilver en zwijgen goud. Maar ga er wel naartoe. Net zoals als die vrienden naar Job gingen en zwegen. Elkaar bijstaan zonder woorden, dat is zo belangrijk. Of een kaartje sturen. Zeggen, we zullen voor je bidden. Dat doet goed, echt. Nee, Elia gaat niet in op de aanklacht. Hij doet echter wel wat anders. Hij neemt haar nood over, voor zover dat kan. Hij zegt tot haar, geef mij uw zoon. En gemeente, hierin is Elia een type van Christus die komen zal. Want Christus die heeft niet over de zonden geredeneerd, net zo min als Elia dat deed met de weduwe. Hij heeft heel de nood en de dood van zijn kerk op zich genomen. Elia die zegt niet tegen de weduwe, ik kan er ook niets aan doen, het is te laat, u moet er maar in berusten. Hij zegt dat niet vanwege de goddelijke belofte waarin de Heer het leven heeft gegarandeerd. Hij zegt, geef mij uw zoon, geef mij de nood, geef mij de dood. En geliefden, ik zie hier een gouden lijn lopen van Elia naar de Heer Jezus Christus. Christus heeft gezegd in de stilte van de eeuwigheid tot zijn Vader, geef mij de nood, de schuld, de dood van dat zondaarsvolk. En in de volheid des tijds heeft hij het op zich genomen. Hij heeft de straf op de zonde, de toorn van God, de schuld van zijn volk gedragen. Ja, van allen die in hem geloven. Hij heeft het gedragen tot aan de dood van het kruis. En daarom is er bij hem leven te verkrijgen voor mensen die midden in de dood liggen. De dood van de zonden en de misdaden. Gemeente, er is leven voor geestelijke dode zonen en dode dochters. Omdat God in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hoort u in deze in deze woorden van Elia. Hem roepen. Geef mij uw zoon. Geef mij uw kind. U weet misschien geen raad met uw zoon of dochter. Dat kan. Je maakt veel met hem of haar mee. En je weet niet hoe het verder moet, dominee. Hoe moet het nu? Ik kan hem zo moeilijk bereiken. Ik heb al veel met hem over de Here gesproken, over wat hij van ons vraagt, maar het lukt gewoon niet. Ik heb hem ten doop gehouden, hij draagt dat teken en zegel van het verbond. Die tekenen die wijzen op de rijke belofte. Met die belofte moeten we naar de beloven toe. Nee, wij kunnen ons kind niet bekeren. Een kind dat evenals wij van nature dood is in de zonde en de misdaden, kunnen wij niet geestelijk levend maken. Maar u roept Christus, geef mij uw zoon. Ja, ook die zoon die volop in de wereld leeft. Die er niks meer mee te maken wil hebben. Die niet reageert als het om de Heer en zijn woord gaat. Volop in de wereld leeft, maar ten diepste dood is, geestelijk dood voor God en goddelijke zaken. Geef mij uw zoon, hoort u het? Ouders, grootouders, opvoeders, geef mij uw kind. Ja, ook dat kind van wie je denkt, zou de Heere nog wel naar hem of haar willen omzien? Geef mij uw zoon, bij mij is leven te ontvangen. Geestelijk leven, een gelukkig leven, een eeuwig leven. Geef je kind toch niet aan de duivel over. Of aan de wereld. Geef je kind toch niet aan het internet over. Maar geef je kind aan mij. Gemeente, de profeet Elia neemt de gestorven jongen van de moeder over en draagt hem naar boven in de opperzaal waar hij zelf woont. Hij heeft een aparte kamer daar en legt hem neer op zijn bed. En dan weten jullie wel, kinderen, wat Elia gaat doen. Hij gaat bidden. Vurig bidden tot de Heere, dat was onze tweede gedachte. Heere mijn God. Zo begint hij zijn gebed. En dat is ook de betekenis van zijn naam, Elia. Weet je het nog? Mijn God is de Heere. Heere mijn God. Hij gebruikt de verbondsnaam Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Heere mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herbergen zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? Je zou denken dat Elia hier de Heere een verwijt maakt. En dat hij de Heere rekenschap vraagt van zijn daden. Ach gemeente, ook deze profeet heeft als mens de verzoening van zijn gebeden nodig in die grote voorbidder. Maar eigenlijk worstelt de profeet hier met de weg die de Heere met de weduwe gaat. Heere mijn God, ik begrijp het niet. U bent toch de ik zal zijn die ik zijn zal. Heren, wat doet u dan met uw belofte? Elia grijpt de Heren vast in zijn eer. Door het sterven van deze jongen is de naam van de Heren in verdenking gekomen. En we hebben het gezongen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst. Oneindig groot, toen en nu, kennen we dat vurige gebed. Het vurige gebed voor degenen die ons lief en dierbaar zijn. Wat is dat nodig als grootouders, overgrootouders, als gemeenteleden voor de kinderen, de jongeren van de gemeente. Er komt zoveel op hen af, op allerlei manieren. Zegt de Satan, geef mij je kind. En hij weet er wel raad mee. Elia bidt vurig tot zijn God. O hoor, hoor hem bidden. Hoor hem smeken. Hij begrijpt het niet. Maar hij roept de Heere aan. En nadat dat vurige gebed strekt hij zich driemaal over het dode kind uit. En roept de Heere opnieuw aan. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Wat gebeurt er in zijn volle lengte? Strekt hij zich over het kind uit. Want er staat dat hij zich uitmat over het kind. Hij wordt als het ware één met dat kind. We zouden kunnen zeggen één met de dood. En we trekken weer een lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament. Want wat Elia deed, dat deed Christus eveneens, maar dan als borg en middelaar. Hij is één geworden met de nood en de dood van zijn volk, van allen die in hem geloven. Hij is de dood ingegaan. Maar hij heeft de dood overwonnen door zelf die dood in te gaan. Hij heeft als overwinnaar de dood verslagen en het leven verworven. In zijn leven wordt duidelijk, de dood heeft niet het laatste woord. Christus leeft en een ieder die in hem gelooft, zal leven. Gemeente, wij zijn allen geestelijk dood, terwijl we lichamelijk springlevend zijn. Door de zondeval in het paradijs zijn we geestelijk dood, omdat we van God gescheiden zijn. We zijn op weg naar de tijdelijke dood, de scheiding tussen ziel en lichaam. En als we zonder en buiten Christus sterven, dan wacht ons de eeuwige dood in de hel. Maar nu wil deze oud-testamentische geschiedenis ons leren dat dode zondaren nog levend gemaakt kunnen worden. Elia zei tot de weduwe, geef mij uw zoon. Geef mij dat kind. En als nu Christus ons overneemt, als hij als de levende over onze dood zich uitstrekt, ja, dan vloeit er leven, eeuwig leven uit hem. Gemeente, dit gedeelte is de eerste opwekking uit de dood in het Oude Testament. Opmerkelijk dat het geen opwekking is in het land Israël, maar in een heidens land. Ja, ook heidenen kunnen levend worden door hem die de dood overwon. Nee, Elia kon zelf dat kind het leven niet geven. En daarom bad hij ook, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem levend worden. Hoort u dat vurige gebed? Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Elia kon het leven niet geven aan die dode kind, maar Christus geeft zelf het leven. Hij heeft het verworven en hij deelt het uit door zijn geest. Mag het voor u, voor jou en mij al gelden. Wat Paulus schrijft in Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart door de zonde en de misdaad. O, wat een wonder en welzalig de mens wie dat mag gebeuren. Want dan wordt het waar wat die vader van die verloren zoon sprak tot de oudste zoon. Deze, uw broeder, was dood en is wederlevend geworden. Hij was verloren en is gevonden. O gemeente, vanmiddag laat de Heer nog verkondigen dat hij een God van wonderen is. En waar hij verschijnt, daar wijkt de dood en openbaart zich het leven. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. O het vurige gebed van Elia wordt verhoord. We lezen het in vers 23. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem. Dat het weder levend werd. Gemeente, hier is geen sprake van schijndood. De jongen was werkelijk gestorven. En wordt weer levend. Op het gebed doet de Heere grote wonderen. Nee, jonge vrienden, zulke wonderen dat iemand uit de doden opstaat, gebeuren nu niet meer. Soms lees je het nog wel eens uit in de krant of je hoort het in de media dat iemand dood was verklaard en weer levend werd. En waarschijnlijk is er dan sprake van schijndood geweest. Als een kind gestorven is, een man of vrouw, ja, dan is die gestorven. Maar wat hier lichamelijk gebeurt, dat doet de Heere nog steeds in geestelijke zin. Blijf daarom bidden voor allen die nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Het staat er zo eenvoudig en kort. Zie, let op, vergeet het nooit meer. Uw zoon leeft. Dood nam hij het van haar schoot en levend gaf hij het haar weer. Gemeente, wat moet dat voor die vrouw zijn geweest? Een geweldig groot wonder. Onbegrijpelijk. Groter nog dan het wonder van de olie en van het meel. O, de Heere die gebruikte beproevingen om zijn wonderen groter te maken. Alleen wordt dat achteraf gezien, als we erin zitten, dan denken we dat het helemaal verkeerd gaat. Gemeente, wat hebben we dan te doen? Met een getrouwe God. Hij zendt beproevingen, jazeker. Maar hij doet het om zichzelf te verheerlijken. En de zijnen in het wonder te doen eindigen. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Hij zendt met de beproevingen ook de uitkomst. En door de beproevingen heen mag het ervaren worden. Want ja, dan klinkt er ook een heerlijke belijdenis. Nu weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Gemeente, eerst zei ze nog wat anders. Toen haar zoon gestorven was in vers 18. Toen zei de weduwe tot Elia: wat heb ik met u te doen? Gij man Gods, zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. En om mijn zoon te doden. Maar aan het slot van 1 Koningen 17 klinkt daar een heerlijke belijdenis. O, wat een wonder. Haar zoon, hij leeft weer. O, ze had gedacht om hem die dag te moeten gaan begraven en om alleen over te blijven. Maar wat werkt de Heere wonderlijk. Nu weet ik. O, die heerlijke belijdenis, die wordt in haar hart gewerkt door de Heilige Geest. Ze weet het nu zeker, dat gij een man God zijt. Eerst sloeg de twijfel toe, toen haar kind stierf, ze wist het niet meer. Nu weet ik, dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Gemeente, deze weduwe die spreekt hier een heerlijke belijdenis uit. Nu weet ik, naar die diepe weg breekt het geloof in volheid door. Door de beproeving heen mag ze weten dat Gods woord waarachtig is. Dat de Heere zijn woord waar maakt. Ook al komt alles er tegen in en tegen op. Nu weet ik, dat is bevinding. En we spreken over bevinding. Het moet beleefd worden. Want ze weet het niet alleen met haar hoofd. Dat het woord van de Heere waarheid is. Ze weet het ook met haar hart. Ze heeft het zelf ondervonden. Gemeente, weet u dat ook al? Dat het woord des Heeren waarheid is. Dat dat woord eerlijk en oprecht is. Als dat woord ons laat zien wie we zelf zijn, zondaren die de eeuwige dood verdiend hebben. Maar als datzelfde woord ons laat zien op de Christus, die borg en middelaar, en dat in hem nu alles te vinden is wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Mag je het ook weten, jonge vrienden, dat je op het woord van de Heere aan kunt. Dat dat vast en zeker is. Dat de Heere je niet bedriegt. Dat je ook mag pleiten op die rijke beloften van de doop. De waarachtigheid en de betrouwbaarheid van Gods beloften zijn onuitwisbaar aan je voorhoofd verzegeld. Dat teken van de doop, dat zijn als het ware Gods uitroeptekenen van de waarachtigheid en de welmenendheid van het evangelie. Al wat komt de verbondsgod dan dichtbij. Mag je het met mond en hart meezingen. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Nu weet ik dat het woord des Heeren waarheid is. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoets. O, ze heeft geluisterd naar dat bevel, die opdracht van de profeet Elia. Geef mij uw zoon. Ze had kunnen zeggen, ja maar, wat kunt u er dan mee? Hij is toch dood, hij is toch gestorven? En toch heeft ze gehoorzaamd. Op het bevel van Elia heeft ze haar kind gegeven. Geef mij uw zoon, geliefden, zullen we dat niet vergeten. Geef mij uw kind. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen met mezelf? Waar moet ik heen met degene die de Heere me gegeven heeft? Tot hem alleen. Waar moet ik heen met mijn dood? Met mijn dood. Naar de Heere alleen. Nee, uiteindelijk kon Elia dat kind niet levend maken. Een dominee kan onze kinderen niet levend maken. We kunnen er wel om bidden. En we mogen er om bidden. En een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Dat geldt ook in deze geschiedenis. De Heere wil het werken op het gebed. Grote wonder. Dode zondaren levend maken. En geliefde, wat een wonder als je mag opmerken dat je kind leeft. geestelijk leeft. Hoe kun je dat merken aan je kind? Hoe kun je dat merken aan anderen om je heen, dat er leven is, geestelijk leven, wel aan de ademhaling. Ik zeg het wel eens vaker, aan het gebed. Aan een verlangen naar geestelijk voedsel om Gods woord te horen. Aan een leven naar al Gods geboden. Jonge vrienden, als je de Heere mag kennen, door genade alleen, als je geestelijk mag leven, ja, dan wil je ook voor Hem leven. Dan haat je de zonde. Daar heb je een afkeer van. Bepaalde dingen wil je niet meer, waarvan je weet, dat klopt niet, dat deugt niet, daar moet ik mee stoppen. Dan wordt de zondag een heilige dag, een dag voor de Heere alleen. En misschien dat je nog wel eens dingen deed op die dag, ja, die eigenlijk niet kunnen, dingen voor jezelf. Dat je moet zeggen, nee, de zondag is de dag voor de Heer. En dan wil ik naar zijn woord leven. Dan wil ik tot zijn eer leven. En dan is dat geen plicht. Maar dan doe je dat uit liefde. Uit liefde voor hem. Oh, wat een wonder. Als we mogen zien bij anderen dat ze geestelijk leven. Dood geweest. Maar nu leven ontvangen uit Christus. Nee, Elia kon dat kind niet levend maken, maar wat hij niet kon en wat wij niet kunnen in geestelijke zin, dat kan de Heere alleen op zijn trouwverbond, mild en overvloedig. En dan gaan we ook zien, zoals deze weduwe, dat de Heere een God van wonderen is. En dat het woord van de Heere waarheid is. Dat de Heere op het gebed wonderen wil werken. En alles wil schenken wat nodig is. Geliefden, zeggen we het al mee. Met deze vrouw. Deze geloofsbelijdenis. Die uit haar hart komt. Gewerkt door de Heilige Geest. Nu weet ik dat het woord van de Heere waarheid is. Geliefde, en als je dat weet, dan ga je ook echt luisteren naar de Bijbel. Dan ga je anders luisteren naar de preek. Want dan wordt het heel persoonlijk. Dan wordt het voor u, voor jou, voor mij. Dan is het alsof de Heere zelf tot je spreekt. Heb je dat wel eens gehad? Dat je Gods stem door de prediking of door het lezen van dat Bijbelgedeelte mocht horen. En dat je het ook mag zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat vergeet je nooit meer. En dan mag je het ook zeggen, nu weet ik dat het woord van de Heere waarheid is. De Heere doet wat hij zegt. De Heere vervult wat hij belooft. Ook in zijn bedreigingen doet hij wat hij zegt. O Elia leeft niet meer. Maar de God van Elia leeft nog. O houd dan maar aan in het gebed. Of ga de Heere aanroepen. Heere, wilt u ook in mijn leven dat wonderwerk, dat nieuwe leven schenken, opdat ik voor u mag leven, meer en meer u mag bedoelen. Of denkt u dat dat niet kan? De duivel die zegt nee, want die zit niet stil. Als dat woord open gaat, als we mogen horen naar de prediking van dat woord, probeert hij onze gedachten af te leiden, ons in verwarring te brengen. En de duivel die houdt ons van alles voor. Maar met hem komen we bedrogen uit. Als het moment van ons sterven aanbreekt. Maar met de Heere komen we nooit bedrogen. Nooit beschaamd uit. Hij geeft boven bidden. En boven denken. Geef mij uw zoon. En ik hoor in deze opdracht, dit bevel, ook de woorden klinken die de wijze Salomo heeft opgeschreven. Woorden van de Heere zelf. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want ik kan en wil schenken wat nodig is vanwege hem. Mijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Daarom is er leven. Eeuwig leven, een gelukkig leven, om voor eeuwig eenmaal bij hem te zijn. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 30 en daarvan de versen 2 en 3 van de 30ste psalm. En daarvan het tweede vers: mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En ook het derde vers van Psalm 30. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. De versen 2 en 3 van Psalm 30.